En goed om jullie te zien. Amen. Ik zal eventjes mijn opname opstarten. Amen. Oh. Sorry, waar is... We gaan terug verder doen. Hopelijk gaat het allemaal oké met jullie. Amen, het waren nogal koude dagen, precies terug winter. Hè? Terug de skia's bovenhalen. We kunnen terug gaan sleeën in de paasvakantie. We gaan verder met onze bijbelstudie in het boek van Openbaring. We zijn ondertussen al aan Openbaring 11 geraakt. En ik hoop dat je het een beetje interessant hebt gevonden de voorbije weken. Ja, het is misschien af en toe een beetje moeilijk om te volgen, omdat er heel veel van het Openbaring naar het Oude Testament gaat. Omdat het boek van Openbaring is een boek dat moet worden geïnterpreteerd aan de hand van de Bijbel. De Bijbel legt de Bijbel uit en heel veel van de symbolieken vinden we gewoon terug in Ezekiel. Jesaja, vooral veel uit Ezekiel, Jeremia, we hebben Zecharia vandaag. Het is over heel het Oude Testament dat we al die symboliek kunnen terugvinden. En dat maakt het wel interessant. Dat maakt het interessant omdat ik niet de Openbaring moet gaan interpreteren naar tekenen of zaken die we vandaag zien. Maar meer naar wat zagen de mensen toen in die tijd. Omdat Jezus heel duidelijk had gezegd in het begin, de tijd is nabij. Het zal niet lang meer duren, het is kortbij. Het zal spoedig gebeuren. Dus we kunnen maar beter gaan zoeken naar evenementen in de generatie die die tekenen allemaal zou zien. We kunnen maar beter zien wat is er gebeurd in die generatie die de Heer heeft verworpen. Die heeft gezegd dat het bloed maar op ons komen en op onze kinderen. En dan is er natuurlijk één historisch heel significante gebeurtenis dat gebeurd is in 70 na Christus. En dat is de vernietiging van de tempel en het einde van het oude verbond. Amen. Het einde. En dat is significanter dan we eigenlijk wel dat ik ooit had gehoord. Ik heb daar trouwens nooit iets van gehoord, daar werd nooit over gepredikt, daar werd nooit iets over gezegd. Dat was zelfs alsof mensen niet eens wisten, of predikanten zelfs niet eens wisten wat er toen was gebeurd. Nochtans spreekt Jezus daar heel veel over. Hè? Matthäus 24 spreekt over de vernietiging van de tempel. Hij spreekt over de verdorring van Israël, de verdorren van de vijgenboom en de vervloeking van de vruchten aan de vijgenboom. Ook als een referentie naar dingen. Hij zegt in een van zijn parabels over de vernietiging van Jeruzalem. Hij weent toen hij de stad ziet liggen. Hij weent, want hij wist wat er ging gebeuren. Er zijn zoveel referenties naar wat er stond te gebeuren, dat ik het heel vreemd vind dat er mij daar nooit iets over werd gezegd. Ofwel is mij dat gewoon over het hoofd gegaan en was ik daar niet zoveel mee bezig. Dat kan ook. Maar het is een heel significant gebeuren, dat ook als je het goed begrijpt, wat hier in Openbaringen wordt gezegd, het geeft een verandering van gedachte naar uw positie in Christus. Het geeft een verandering naar gedachte, ook omdat je weet dat Jezus regeert. Hij gaat nog komen en hij gaat nog regeren. Nee, hij regeert nu. Het koninkrijk is afgenomen van de duivel. En de Heere regeert nu en wij regeren met hem mee. Amen. Dat wordt duidelijker naarmate dat je Openbaringen verder leest. Amen. En dus, om kort nog eens te herhalen waar we vorige week zijn geëindigd. We zijn doorheen de zeven zegels gegaan. Zeven zegels, het boek dat ontvouwen werd, de boekrol die bezegeld was, die nu wordt ontvouwd. Met andere woorden, er is een nieuw verbond dat wordt ontvouwd. En met een nieuw verbond dat ontvouwd wordt, betekent dat het oude weggaat. Het kan ook een scheidingsbrief tekenen. Maar God die van het oude Jeruzalem, het oude Israël scheidt en de nieuwe bruid, amen, aanneemt, die komt vanuit de hemel die maagdelijk is, amen. De oude vrouw die in hoererij wordt veroordeeld en wordt weggestuurd en het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe bruid die wordt aangenomen. We hebben gezien de zegels die geopend worden. Ik zie het als een opening van de voortekenen. Dat waren de calamiteiten die gebeurden naar aanloop van de zevenjarige oorlog tussen Israël en Rome. Die begon in 66 na Christus. Die geëindigd is in 73 met natuurlijk in het midden de grote culminatie van de vernietiging van de tempel van Jeruzalem. Maar wat veel niet weten is dat die Joodse opstand is niet helemaal gestopt toen met de vernietiging van de tempel. Het is nog verder gegaan. Er waren af en toe nog een paar bolwerken, maar het is eigenlijk geëindigd in 73, 74 na Christus. Dat kunnen ze zelfs gewoon op Wikipedia lezen. Dat is de eerste Joodse-Romeinse oorlog. We hebben gezien dat die zegels een soort van een groot visioen houden. Ik bedoel daarmee in een historische context dat een grote periode weergeeft, maar het eindigt met de zevende zegel als een decreatietaal. Met andere woorden, er is iets dat van de troon wordt gestoten. Een natie verliest haar licht. Een ster valt uit de hemel. De zon geeft geen licht meer. Manen schijnen geen licht meer. Dus het eindigt met de vernietiging, met een groot oordeel. En dan zien we dat er zeven bazuinen waren. Ja, zeven bazuinen die wat meer inzoomen op gedetailleerder zijn. Hè. Ik geloof dat vanaf 66 begon. En ook weer eindigen met een oordeel. We hebben gezien wanneer dat de zevende bazuin gaat klinken, dan wordt eindelijk het geheim, dat hebben we vorige week gezien, weet je nog, het geheim dat zo lang verborgen was, eindelijk wordt het geheim geopenbaard. En het geheim is dat het evangelie erop uit kan getrokken worden, dat het niet alleen maar voor de Joden is, maar voor Joden en heidenen, en dat er geen verschil meer is tussen de twee, maar dat er één volk is, dat het oude weg is en het nieuwe is gekomen. Dus dat is de zevende bazuin die gaat klinken, ja. Maar er is een intermezzo tussen de zesde bazuin en de zevende. We zijn nog niet aan de zevende, maar we weten al wel vanaf het moment dat de zevende bazuin gaat klinken, dat het dan lichte uit is voor een bepaalde natie, ja. En dan komen we aan 11, Openbaringen 11. En Openbaring 11 is een intermezzo. Juist zoals we in hoofdstuk 7, denk ik dat het was, ook een intermezzo hadden. Ja, met de 144.000 bezegelden. 12.000 uit elke stam, weet je nog? En we hebben toen gezegd die 144.000 die bezegeld waren met... bezegeld waren, we weten dat dat de naam van Jezus, weten dat dat... Heilige Geest is dat Gods volk is, dat is Gods kerk die uit de aarde wordt genomen en die bezegeld is, die beschermd is, amen, van het oordeel. En in hoofdstuk 7 was dat een intermezzo tussen de zesde zegel en de zevende zegel. Wel nu in hoofdstuk 11, ja, is er weer een intermezzo en het is weer hetzelfde thema. Het gaat ook weer over een bescherming van de heilige, bescherming van Gods volk, ja, en een wraak die komt, een oordeel die komt, omwille van het bloed van de martelaar. Juist zoals het was in hoofdstuk 7 met de 144.000. Wanneer dat we hebben gezien dat er een volk wordt bezegeld, een volk wordt beschermd, en even later zie je de zielen van de martelaren onder het altaar, die roepen, omwille van bloedvergelding, hoe lang nog, en ze worden gezegd, niet lang meer, het is nog een tijdje, je moet nog even wachten, je krijgt hier ondertussen witte kleren. Wat betekent witte kleren van overwinning en reinheid, ja? Maar het was nog niet daar, ze moesten nog eventjes wachten. Wel, we zien nu, naarmate dat we dichter komen naar het einde toe, dat ze niet langer meer hoeven te wachten, want vanaf het moment dat de zevende bazuin gaat schellen, is het daar, is het oordeel daar? Is de wraak daar? Is de vindication in het Engels? De wraak over de martelaars bloed, over het bloed van de profeten, hè, wordt eindelijk gegeven, wordt eindelijk uitgegoten. Amen. En we zien dat hier ook in Openbaringen 11. Het is weer hetzelfde thema. Het gaat over bescherming van heiligen en tegelijkertijd ook over het wraak van het bloed van de martelaren en van de apostelen die niet lang meer gaat uitkomen. We zullen even lezen. Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: neem de maten op van Gods tempel en van het altaar en tel degene die God daar aanbidden. De voorhoofd buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappen. Amen. Oké, waar heeft dit over? Dus het is Johannes die in zijn visioen, en dan moet je eventjes teruggaan naar vorige week, met de kleine boekrol. Hè, er was een hele grote engel, die had een boekrol, kleine boekrol in zijn handen, maar dat was klein omdat het een grote engel was. Hè. Hij was een reusengel die met zijn één voet op de zee stond en de andere voet op het land. En hij had een boekrol in zijn handen. Het wordt beschreven als klein, maar ik geloof dat het dezelfde boekrol is als in Openbaringen 5. Degene die toen op de troon zat en die had ook een boekrol en was bezegeld met 7 zegels. Maar nu waren die zegels helemaal ontzegeld en was hij uitgerold in Openbaringen 10. En Johannes kreeg toen de opdracht om die op te eten. Weet je nog? En het smaakte zoet, hè, als honing, maar later werd het bitter. Ja? Met andere woorden, dat was ook allemaal van Ezekiel overgenomen, die taal. Ezekiel moest ook inderdaad een boekrol opeten en dat had toen ook te maken met de vernietiging en het oordeel van Jeruzalem toen in 586 voor Christus. Maar hier wordt dus Johannes ook opgeroepen om die boekrol te eten. Met andere woorden, er ging een oordeel komen. Het was compleet, het ging uitgegoten worden over de stad, over het land, over de natie. En het smaakt zoet in het begin, maar nadien bitter, omdat Oké, Gods wraak, Gods rechtvaardigheid wordt eindelijk gegeven. En dat is goed, maar uiteindelijk, het is een natie, het is zijn natie, het is zijn volksgenoten. Die uiteindelijk daaronder zullen lijden. Amen. En dus hij moest dat eten. En dan krijgt hij een rietstengel. Ja. Dan moet u een beetje in het visioen meegaan. Hij krijgt een rietstelling om de tempel van God op te meten en degene die God aanbidden daar te tellen. Wat wil dat nu zeggen? Wel, het opmeten van tempel, van een stad, komt nog voor in het Oude Testament. Momentje, eventjes iets drinken. We vinden bijvoorbeeld, als elke referentie opmeten is, of je, ofwel kan dat betekenen oordeel, ofwel kan dat betekenen behoudenis, verlossing. Het is eigenlijk meten naar Gods standaard, naar Gods normen. Ja? Voldoe je aan Gods norm, voldoe je aan Gods maatstaf. Ja? En bijvoorbeeld in 2 Koningen 21, 13, lezen we het volgende. Ik zal over Jeruzalem het meetlint van Samaria leggen en het schietlood van het koningshuis van Achaf. Ik zal Jeruzalem schoonvegen zoals je een gebruikte schaal schoonveegt en daarna ondersteboven wegzet. Ja. Het spreekt hier over de vernietiging van Jeruzalem. Juist zoals Samaria werd vernietigd. Ja. Het meetlint van Samaria, met andere woorden, Samaria werd gemeten en ze werden te licht bevonden, te kort bevonden, niet voldoen aan Gods maatstaf. Hè? En hetzelfde ging gebeuren met Jeruzalem. Dit is in 2 Koningen. Hè? We spreken dan natuurlijk in de 6e eeuw voor Christus. Nog een andere vers in Zacharia. Hebben we nog een vers die een soortgelijke taal hanteert? Amen. Ah, dag Lydia, welkom. Ja. Kun jij ons horen? Wij kunnen u niet horen. Je hebt je micro niet opstaan. Je moet op dat microfoontje drukken. Ja, voilà. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Ik ben nog maar juist begonnen. Ja, allee. Ik heb wat herhaald en we zitten in Openbaringen 11.
Ja.
Oké. Amen. Dus het opmeten van Gods tempel, zoals we vinden in Openbaringen 11, komt ook voor in Zacharia. En Zacharia zegt vol, waar sloeg ik mijn ogen op? En daar zag ik een man met een meetlint in zijn hand. Waar gaat u heen, vroeg ik. En hij antwoordde, ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden. En toen verscheen een engel die met mij sprak en een andere engel kwam hem tegemoet en zei, vlug zeg tegen die jonge man dat Jeruzalem een open stad zal blijven. Niet ommuurd vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn, spreekt de Heer, en haar met mijn luister vullen. Dus het opmeten van een stad had meerdere betekenissen. Veel oordeel, veel bescherming, behoud. We zien bijvoorbeeld in Openbaring 21. Degene die met mij sprak, dat is helemaal op het einde, wanneer dat de nieuwe stad, de heilige Jeruzalem vanuit de hemel, het hemels Jeruzalem vanuit de hemel neerdaalt. En degene die met mij sprak had de gouden meetstok om daarmee de stad, de poort en de muur op te meten. En de stad was vierkant, even lang als breed en matte stad met zijn meetstok, 12.000 stadi enzovoort. Dus al die bemetingen, hè, 12.000 stadia, dat zijn allemaal 12 maal 1000, zijn allemaal symbolische getallen. Met andere woorden, de stad wordt perfect bevonden. Wordt perfect bevonden, dat is de heilige stad. En de heilige stad is natuurlijk, dat is de kerk, dat zijn wij. Dat is de kerk in al zijn glorie, amen. Die wit gewassen is door het bloed van het lam. En dus die is perfect, die wordt opgemeten, die voldoet aan Gods normen. Ah ja, want God zelf is het licht in die stad. Amen. Dus daar wordt niks fout aan gemeten. Die is perfect tot op de millimeter, bij wijze van spreken. En dus gaan we terug naar Openbaringen 11. Dus Johannes krijgt de opdracht. Neem de maat op van Gods tempel van het altaar en tel degene die God daaraan bidden. De voor of buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappen. Dus hij krijgt een opdracht. Je moet Gods tempel opmeten, maar de voor of buiten de tempel meet je niet op, want dat gaat 42 maanden, dat is 3,5 jaar, gaat die vertrappeld worden. Met andere woorden, dus Gods tempel wordt beschermd, maar alles wat er buiten staat, dat wordt niet beschermd. Dat wordt vertrappeld door de heidenen. Amen. Dus de vraag, wie wordt er beschermd? Wie wordt er beschermd? Wie is Gods tempel? Wie zijn degenen die God daaraan bidden? Natuurlijk, de tempel was niet, de letterlijke tempel was hier niet op ogen, maar het was Gods tempel. Amen. Het is dus zij die deel uitmaken van het lichaam van Christus. We weten dat vanaf het moment dat Jezus gekruisigd werd, stierf en is opgestaan, amen, dat God niet meer werkt met een letterlijke tempel, en dat ging duidelijk worden 40 jaar nadien, wanneer hij de tempel vernietigt, amen, maar dat er nu een nieuwe tempel is, 1 Korinthe 3,16, Paulus maakt het heel evident, weet u niet dat u een tempel van God bent, en dat de geest van God in uw midden woont, amen. Dus als Johannes vraagt om de tempel op te meten, dan wil dat zeggen dat wij vallen onder de bescherming van de Here en al diegenen die God in de tempel aanbidden. Halleluja. Maar diegenen die buiten de tempel staan, dus in het voorhof, zij worden vertrappeld. Ja, en dat is ook hoe dat de Gods tempel op het einde van openbaringen wordt gemeten. Is perfect in zijn vorm. 144.000 stadia langs alle kanten. Efeze 2, 20 zegt ook het volgende over Gods tempel. Het is de gemeente gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. En wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Amen. Dus wanneer Johannes die opdracht krijgt om Gods tempel te meten, dan gaat het niet over een stenen tempel. En gaat het niet over letterlijke tempel, amen, die beschermd gaat worden. En de futuristen denken dat. Hè, degene die geloven dat alles wat in openbaringen staat, dat is voor de toekomst, dat moet nog gaan komen. Zij geloven dus dat er een derde tempel moet gebouwd worden. Ja? Nu, wat Johannes zag, hij zag een echte tempel waarschijnlijk, en hij zag mensen die in die tempel God aan het aanbidden waren, maar het stelt voor een spirituele realiteit, en dat is natuurlijk het lichaam van Christus. 1 Petrus 2 maakt dat ook duidelijk. Vers 4 tot en met 10. Dit is allemaal Nieuw Testament natuurlijk. Hè? Hij zegt, voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. Amen. We zijn dus een heilig priesterschap die dienst doet in de tempel van God. Amen. En dat is natuurlijk geen letterlijke tempel, zoals in die tijd er nog stond, maar het is nu een geestelijke, een heilige tempel. In de schrift staat immers, in Zion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter, de steen die de bouwers afkeuren, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Ze struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzaam, daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbare licht. Eens was u geen volk, nu bent u wiens? Gods volk. Amen. Eens viel Gods ontferming u niet in deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Een andere vers die getuigt. Openbaringen 3 en 12. Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Amen. Halleluja. Dus, we zijn stenen in de tempel, we zijn zuilen in de tempel, we zijn priesters in de tempel die daartoe dienst doen. Allerlei verschillende metaforen om uit te beelden dat de letterlijke tempel, amen, gaat vallen, is weg en is niet meer nodig. En dat nu het evangelie wordt gepredikt niet vanuit een tempel, vanuit het hart, amen, voor zij die in hem geloven. Amen. En dat kan overal gebeuren. Dus, terug naar openbaringen. Dus er is bescherming. Er is bescherming in Gods tempel. Ja, en dat is een spirituele bescherming. En als we dat zien in die 42 maanden, is het ook een letterlijke bescherming, want zij die Jezus' woorden letterlijke namen om te vluchten vanuit Jeruzalem. Zij werden ook beschermd van dat oordeel. Zij bleven niet achter in Jeruzalem. Zij zijn gevlucht naar een stad genaamd Pella. En daar is inderdaad elke christen ontkomen aan het oordeel, aan de vernietiging van Jeruzalem en van de tempel. Dus dat is ook een letterlijke fysieke bescherming in dat opzicht. En dan zegt hij, de voor- of buitentempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappelen. Amen. Dit is, als we straks wat verder gaan lezen, dan spreekt het over de stad Jeruzalem. Ja, de grote stad. Straks gaan we lezen daar waar dat de Heer gekruisigd is. Ja, er is maar één stad waar dat de Heer gekruisigd is en dat is Jeruzalem. En we lezen hier dat de stad 42 maanden lang zal vertrappeld worden. Bestemd voor de heidenen. Nu, waar hebben we dan nog ergens teruggevonden, die uitdrukking? En dat is in, Jezus heeft die gebruikt, in Lucas 21. Zullen we even lezen. Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroep omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is, moet dan de bergen invluchten. Wie in Jeruzalem is, moet er wegtrekken. En wie op dat land is, moet niet naar de stad gaan. Want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard, of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. Het lijkt wel alsof Johannes letterlijk deze woorden over heeft genomen. He? Laat de voorhof, dat is Jeruzalem, laat dat over, meet dat op, dat gaat geen bescherming. Alleen Gods kerk krijgt bescherming. En al diegenen die er niet bij horen, zullen onderworpen worden aan het oordeel. Want de heidenen, wat de Romeinen betekent in dit geval, zullen Jeruzalem vertrappen tot de tijd voorbij is. En de tijd die is nu duidelijk gemaakt in Openbaring, en dat is 42 maanden. Hè? 42 maanden. Het is zo. Wat is die 42 maanden? Moeten we dat letterlijk nemen? Moeten we dat tot op een dag juist berekenen? Is dat een indicatie van een periode? Wat wil dat juist zeggen? Wel, het kan letterlijk genomen worden. En het is eigenlijk ook symbolisch. Symbolisch is 42 maanden, 1260 dagen, ofwel 3,5 jaar. Wat heel veel voorkomt in de schrift. Daniel gebruikt heel veel die uitdrukking van 3,5 jaar, een tijd en een halve tijd. Als je dat nog nooit hebt gehoord, dan moeten we dat wel eens gaan uitleggen, maar dat wil eigenlijk zeggen 3,5 jaar. Het is eigenlijk de helft van 7, de helft van 7 jaar, en het spreekt altijd over een korte tijd van beproeving, van verschrikkingen, van tribulatie, van moeilijke momenten, maar het is kort. Het is dus de helft van 7, het is niet compleet. Het is een korte tijd van beproeving. Ja, Cornelia. Als er toen geen andere tijdsrekening in een maand werd gerekend op 30 dagen. Ja, was altijd 30 dagen. En dus een... ze hadden 12 maanden en een jaar was 360 dagen. Ja, daarmee dat 3,5 jaar 1260 dagen is. Maar in ieder geval... Dus je kan het zien als een symbolische tijd van beproeving, van moeilijke momenten, tribulatie, hè? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Tribulatie, iemand? Nee. Nee, geen vervalding. Verdrukking. Ja, verdrukking. Dat was het. Dank u. Maar ook letterlijk kan men dit pakken, want inderdaad, vanaf het begin van de Joodse oorlog, in 66, 67, tot de val van de tempel, tot de val van Jeruzalem, waren inderdaad 1260 dagen, waren inderdaad 42 maanden. Ja. En dus sommigen interpreteren het in die zin, dat vanaf het moment dat Nero beslist in 66 om de opstand in Jeruzalem daar de kop in te drukken en zijn legers te sturen, tot uiteindelijk de vernietiging van de tempel is inderdaad 3,5 jaar. Anderen leggen het als volgt uit. Zij zeggen het is vanaf het begin van de vernietiging van de tempel tot het einde van de Joodse opstand, wat in 73, 74 was. En toen is het laatste bolwerk in Masada, dat was een bolwerk ergens in Israël, dat toen uiteindelijk overwonnen is. En ze zeggen, tot dan is de tijd van de heidenen. Hè? Tot dan is die tijd gegaan. Beide interpretaties kunnen kloppen. Ik vind het toch wel significant dat het inderdaad 3,5 jaar is van verdrukking. Of je het nu voor de vernietiging van de tempel ziet of daarna. Het is in ieder geval toch wel significant. Even terug naar dat van Jezus. Tot de tijd van de heidenen voorbij is. Wat zie ik daar nog meer in? God heeft steeds in het oude verbond heeft hij heidense naties gebruikt om zijn volk te straffen. Niet waar? Hij heeft dat gedaan om Samaria te straffen, hè, door de Assyriërs te sturen. Heeft dat gebruikt in de tijd van David. Weet je wel, door de Filistijnen te sturen. En dan moest het volk zich weer gaan bekeren. En dan waren ze bekeerd en dan konden ze de Heer terug gaan bidden. En dan was er vrede. En dan kwam er weer een slechte koning die het volk weer weg deed leiden. En dan viel er weer een vreemd volk binnen in het land. En je hebt waarschijnlijk 1 koning en 2 koningen al wel gelezen. En dan zie je dat er een periode van goede koningen en dan was er vrede in het land en dan een periode van slechte koningen en dan waren er oorlogen met de buurlanden. Dus God gebruikte steeds de vreemde volkeren, de heidense volkeren, de vreemde tongen, om het land te corrigeren, om het land te bekeren. Hij deed dat met de Babyloniërs. Hij gebruikte de Babyloniërs om Jeruzalem te straffen, om in ballingschap te gaan. Daarna de Meden en de Perzen en de Grieken en zo verder. Maar nu is de tijd van de heidenen voorbij. Ja? De tijd van de heidenen is voorbij omdat niet langer gebruikt God heidense volkeren om zijn natie te onderwerpen. Want de heilige natie is niet meer een aardse natie en kan dus niet vernietigd worden door andere volkeren. Amen. De tijd dat God andere heidense volken gaat gebruiken om zijn volk te bestraffen is voorbij. Amen. Er is geen straf, er is geen oordeel over Gods volk, want Gods volk, Gods tempel is beschermd. Amen. Zij die aanbidden in Gods tempel, zij die in Christus zijn, in hen is er geen veroordeling meer. En het volk van God kan niet meer vernietigd worden, want de tijd van de heidenen is voorbij. Amen. God had steeds die methode gebruikt, maar nu heeft hij de wraak, de toorn, Gods toorn is uitgegoten over zijn zoon, over Jezus. Amen. Jezus heeft de zonde op ons genomen. En hetgeen dat nog achterbleef, was het oude verbond. En dat moest ook vernietigd gaan worden. Dat moest ook, ik moet zeggen, het was reeds vernietigd, het was reeds genageld aan het kruis. Maar die tempel die stond daar nog steeds. Het nieuwe was reeds in voegen, maar het oude stond daar nog steeds. En als er iets nieuw is, wacht, Hebreeën legt het als volgt uit. Waar zijn Hebreeën 12. Nee, dat is hem niet, sorry. Ik heb een andere vers, Hebreeën 10. Hebreeën 10, deze is niet dat ik mis hem. Hebreeën 10 is het, denk ik. Ik ben de exacte vers vergeven. Maar er staat dat wat oud is, is obsoliet. Is niet meer van tel. En wat oud is, amen, en dat vergaan is, zal spoedig verdwijnen. Dat is wat de schrijver van Hebreeën zei. En hij doelde daarmee op de tempel die in de tijd dat hij dat schreef nog steeds recht stond. Amen. Maar het ging spoedig verdwijnen. En dat is inderdaad ook spoedig verdwenen in 70. Amen. Maar dus, de tijd van de heidenen, de tijd van de vertrappeling van wat vroeger Gods natie was, is nu niet meer. Amen. Gods volk, Gods tempel, Gods heilige natie kan niet meer vertrappeld worden. Amen. Er is geen duivel zo sterk. Er is geen volk zo sterk op aarde dat het Gods volk kan overwinnen. Amen. Dat moeten we geloven. Dit is een bemoediging voor de mensen die toen dachten dat ze, overwonnen werden. Door het beest. Zij dachten dat ze overwonnen werden, maar uiteindelijk worden ze niet overwonnen. Amen. Want ook al zullen we sterven, ook al worden we beproefd, ook al worden we als martelaren behandeld. Amen. We hebben een erfenis, amen, dat onvergankelijk is. We hebben een troon waarop we samen met hem regeren. Halleluja. In hemelse sferen. Dank u, Jezus. En dus, dat is goed nieuws. We gaan verder. Hebreeën 11, Openbaring 11, vers 3 tot met 14. Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende 1260 dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. Ze zijn de twee olijfbomen en de twee lampstandaars die voor de Heer van de wereld staan. Oké. We komen hier wat ze noemen de twee getuigen. He, dat is de volgende portie van de intermezzo. Dus Gods tempel en zij die erin aanbidden, worden beschermd. Degene die er buiten zitten worden overgeleverd aan de heidenen. Amen. Maar dan zien we ineens twee getuigen. En zij gaan ook gedurende 1260 dagen, wat ook trouwens 42 maanden is. Ja. Dus blijkbaar tijdens de periode dat er een vertrappeling bezig is, dat er een verdrukking bezig is in Jeruzalem, in die stad, gaat er ook, God laat ze precies niet helemaal over aan hun lot, maar er komt ook een getuigenis. Er komen ook twee profeten. En nu natuurlijk, er zijn 1001 theorieën over wie dat die twee getuigen zouden kunnen zijn. En ik ben er nog steeds niet uit. Ik weet ook niet. Ik denk niet dat we het ooit gaan weten. maar ik zal u een paar opties geven. We zullen eerst een beetje verder lezen en wat zij allemaal doen. Ze zijn twee olijfbomen en de twee lampstaan die voor de Heer van de wereld staan. Dat is een referentie naar Zecharia. Hoofdstuk 4, moet dat maar eens lezen. Dat is ook een heel moeilijke passage. Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit de mond dat hun vijanden verteert. Op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen moeten sterven. Ze hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt, zolang zij profiteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. Amai. Dat zijn duidelijk krachtige profeten. Hè? De vraag komt al direct op, moeten we dit letterlijk nemen? Of verwijst dat naar iets symbolisch? Oké, we zullen even verder lezen. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. En dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad, die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet, de stad waar ook hun heer gekruisigd is. We weten over welke stad het gaat. Plein van de grote stad. Stad waar ook hun heer gekruisigd is. Oké, dat is niet Rome. Het is duidelijk dat het gaat over Jeruzalem. En dus heel deze passage gaat dus over Jeruzalem. Zie hoe dat het duidelijker en duidelijker wordt naarmate dat we openbaringen verder in zijn. En de stad wordt ook figuurlijk genoemd, figuurlijk hier in andere vertalingen staat in geestelijke zin, omdat het woord pneuma in het Grieks pneuma betekent geest. Dus de stad die in geestelijke zin Sodom of Egypte heet. Ja, is Jeruzalem ooit, wordt die ooit Egypte genoemd? Wel ja, in het Oude Testament wordt het inderdaad, ik zal Ezekiel 16 keer eventjes laten zien. In Ezekiel kunnen we lezen, Samaria was de grote zuster die ten noorden van je woonde, samen met haar dochters, en in het zuiden woonde je kleine zusje Sodom met haar dochters. Je hebt net als zij gehandeld en je net zo gruwelijk misdragen. Al snel maakte je het zelfs nog erger. Zo waar ik lees, spreekt God de Heer, je zuster Sodom en haar dochters hebben zich niet zo slecht gedragen als jij en je dochters. Dit is een oordeel over Jeruzalem in Ezekiel, in de 6e eeuw voor Christus. En hij noemt Samaria Sodom. Hè? En hij zegt, jij hebt je zelfs niet zo erg als je zuster Sodom gedragen. Het is dus niet abnormaal dat er dat Jeruzalem in figuurlijke zin of in geestelijke zin, want dat was hun geestelijke toestand. Jeruzalem was niet meer het hemelse Jeruzalem. Amen. Het was geestelijk Sodom. Sodom van Sodom en Gomorra. Geestelijk gezien was ze Egypte. Dat is vreemd, want Israël is uit Egypte geroepen. En nu worden ze zelf Egypte genoemd. Ja, Israël is steeds het beeld van Gods volk dat uit Egypte wordt genomen. Zoals de kerk nu ook het waarlijk Israël is, dat uit de aarde, uit de wereld wordt getrokken. Amen. En ook al leven we in de wereld, we maken geen deel uit van de wereld, maar we worden eigenlijk uit de wereld getrokken. Ja? Zo is het nu dat vleeselijk Israël een Egypte is geworden. Een afgoderij, een land van afgoderij en ontucht en waarzeggerij. Iemand die zich heeft gekeerd tegen de Heere. En zij denken dat ze voor de Heer zijn. Inderdaad, moet de geestelijke ontucht. En vooral dan, Sodom is een voorbeeld van letterlijke ontucht. En dus als je Sodom wordt genoemd, zoals Samaria Sodom werd genoemd, zoals we juist hebben gelezen in Ezekiel, dan heb je dus geestelijke ontucht gepleegd. Ja? Dat is dus het verlaten van je Heer voor een afgod. En dan pleeg je dus geestelijke ontucht of geestelijke hoererij. Ja? En dat is dus wat de letterlijk vleeselijk Israël had gedaan. Ja? Oké, terug naar de twee getuigen. Dus we weten het is in Jeruzalem. Ze hebben blijkbaar macht. Ik zal u even de opties geven wat mensen denken dat het is. Oké? Dus er zijn mensen die denken dat dat twee letterlijke mensen zijn. De futuristen zeggen dat moet nog komen. Hè? Er zijn er zelfs die plannen hebben gemaakt om de twee getuigen al te gaan ontvangen. Om een conferentie voor hun op te stellen. Dat is echt waar. Ze moeten ze nog wel gaan identificeren wie dat ze zijn. Maar in ieder geval, als ze op de scène komen, dan staat de conferentiezaal klaar. Hè? Zodat ze dat kunnen prediken. Er zijn er die dus zeggen dat dat letterlijk gaat gebeuren. Er zijn er die zeggen dat letterlijk is gebeurd. Voor de vernietiging, hè, dus tussen het jaar 66 tot met de vernietiging van de tempel. Die hebben getuigd. Ik heb straks nog gelezen, er waren een paar kandidaten. Ofwel was het Petrus, ofwel was het Johannes, ofwel Petrus of Jacobus. Of Johannes en Jacobus. Een van die drie. Dat waren mogelijke kandidaten die het waren. Dan zou je misschien direct zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Petrus is toch gestorven door de Romeinen omgekeerd gekruisigd. Maar in het Gent is dat allemaal gebaseerd op heel weinig bewijs. En dat is hetgeen dat ik heb gelezen. En ik zeg, het zijn maar mogelijkheden. Het zou kunnen. Want wat is het bewijs? Dat Petrus inderdaad in wanneer was 65, 60, niemand weet een exacte datum. Het kon even goed zijn dat hem in Jeruzalem gestorven is als een van die profeten. Want daar was ook iemand die zei dat hem gestorven is in Jeruzalem. Hetzelfde met Jacobus, hetzelfde met Johannes. Niemand weet exact wanneer dat de apostelen zijn gestorven. Kunnen ze het zijn? Het maakt voor mij eigenlijk weinig uit. Het kan zijn. Er is er iemand die zegt dat het een speciale mens was, genaamd Jezus ben Ananus. Iemand die geprofiteerd heeft vanaf het moment dat de Joodse oorlog begon, voor 3,5 jaar, die geroepen heeft. Josephus schrijft daarover in zijn geschriften. Hij is die geschiedkundige schrijver daar. Josephus schrijft erover, over die man die 3,5 jaar bleef roepen, wee, 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 Jeruzalem, bekeert u, en die is gestorven toen de Romeinen de stad gingen aanvallen en is door een van die rotsblokken die dat ze daar over de muur gooien, gestorven. Ze zeggen dat in deze kan zijn. Dan zijn er die zeggen van, je moet dat niet letterlijk nemen, deze twee getuigen zijn geen letterlijke, maar zij stellen iets voor. En wat stellen ze dan voor? Wel, zeggen ze, op basis van, ze kunnen vuur uit hun mond, dat vijanden verteert, en ze hebben de macht om de hemel te sluiten. Dat doe je denken aan het Oude Testament. Wie roept er weer vuur, hè? Uit de hemel, dat was de profeet Elia, hè? Profeet Elia, dat doe je denken aan de profeet Elia. Als je denkt aan plagen, de aarde treffen met alle mogelijke plagen. Dat doe je denken aan Mozes, ja? 10 plagen van Egypte. Dus, de mensen die geloven dat je dit niet letterlijke figuren moet zien, maar meer als een symbool van de profeten en de wet, hè, Mozes en de profeten, zien hierin de twee getuigen van het woord van God. Van de wet van Mozes en van de profeten, die getuigen, die waarschuwden over wat er zou kunnen komen wanneer dat Israël niet zou gehoorzamen. Ja, en dat is inderdaad in Deuteronomium 28, wordt dat inderdaad zo gezegd in de wet van Mozes, hè, dat als je de Heer niet volgt en niet lief hebt met heel je hart, hè, dat er dan je steden zullen belegerd worden en zo verder. Daniel profiteert over een tijd dat de tempel zal vernietigd worden in Daniel 9. En dus als je niet naar die luistert, wat natuurlijk allemaal samenkomt in het woord van de Heere, die daar heeft, over heeft geprofeteerd. En dat dien ook verder, de apostelen. En de profeten in het Nieuw Testament. Dus zij zien het als een getuigenis van de kerk en het woord. Dus de kerk van het Oude Testament en de kerk van het Nieuwe Testament. Dus met andere woorden het woord. Wat hier de twee getuigen zijn. Ja, een beetje een moeilijke. Maar in ieder geval, het is de kerk die dus getuigt en die blijft getuigen. En kan het zijn dat God inderdaad profeten heeft gestuurd tijdens die verdrukking? Dus dat inderdaad christenen het overgrote deel zijn gevlucht uit Jeruzalem, maar dat God nog altijd een deel heeft achtergelaten om nog steeds het woord te proclameren. Zou dat een mogelijkheid kunnen zijn? Ik denk het, ja. Kan dat misschien hebben over de tijd dat de gemeente werd vervolgd, dat zij het woord spraken, dat zij van het woord getuigen om zich te bekeren, maar dat ze er niet van moesten weten en dat ze uiteindelijk zijn omgekomen door het beest. Dat kan misschien ook verklaren dat gedurende... Oh, dat hebben we nog niet verder gelezen. Dan moeten we even verder lezen. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin in Sodom of Egypte heeft, de stad waar ook een heer gekruisigd is. Ja, klinkt allemaal dat we dat letterlijk zouden moeten oppakken. Maar dan zullen we eventjes verder lezen. Vers 9. Gedurende 3,5 dag komen er mensen uit alle landen en volken van elke stam en taal om hun lijken te zien. En zij dulden niet dat ze begraven worden. Dat is trouwens, niet begraven worden is een grote afrond, hè, in die tijd. Maar toen de mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten en opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest. Maar toen de 3,5 dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag werd doodsbang. Er klonk een luide stem uit de hemel die tegen hen zei, kom hierboven, en toen stegen ze in de wolk op naar de hemel voor het oog van hun vijanden. Ja. Dus dan is de vraag inderdaad, moeten we dit letterlijk nemen? Zijn die twee getuigen, als dat letterlijke mensen waren, dan inderdaad dood? Hebben die daar 3,5 dag gelegen? Na 3,5 dag zijn die opgestaan? Of is het meer dat we dit moeten spiritualiseren als een metafoor van Gods kerk, die ook al worden ze gedood, letterlijk, door hun getuigenis. Ze kunnen niet kapot gemaakt worden, want ze zullen opstaan. En Gods woord en Gods kerk zal vooruit blijven gaan. En er wordt gejuicht, ja, wanneer dat ze die gedood worden. Er wordt gejuicht wanneer dat ze gestenigd worden en zo verder. Maar uiteindelijk zal het woord verder blijven gaan en zal niet gestopt kunnen worden. Moeten we het zo interpreteren? Ik weet het niet. Ik laat het in het midden. Ik vind het een heel moeilijke passage. Ik zeg ook niet dat ik alles weet. Ik denk dat ik vandaag 5 tot 6, wel vandaag, gisteren, eergisteren. Ik geef u nu maar een urke bijbelstudie. Maar voor dat urke zit ik wel 2 tot 3 dagen te distilleren uit de 100 verschillende meningen die beschikbaar zijn. En ik weet het soms niet, ik weet het helemaal niet. En het kan goed zijn dat ik volgend jaar meer weet. He, zoals we deze reeks hebben gedaan, hoeveel jaar geleden was het? 3 jaar geleden. He? Toen had ik een bepaald gedacht van dit en dat. Maar nu dat we verder zijn, wordt de puzzel iets duidelijker, maar er zijn nog altijd veel ontbrekende stukjes. He? En we willen allemaal bepaalde dingen geloven, omdat we een bepaald beeld hebben van iets. En dan willen we die details zo gaan invullen naar het beeld dat we reeds hebben. Maar eigenlijk mogen we dat niet doen. We moeten de Bijbel laten verklaren. En wat het ook mogen zijn. En als je het nog niet begrijpt, dan zeg je gewoon, Heer, ik begrijp het niet, ik snap er niks van. Ik heb het vandaag, hoeveel keer dat ik het wel niet heb gezegd, tegen de Heer, ik snap er niks van. Niet alleen van deze passage, ik was al ver aan het lezen, ik zat al in hoofdstuk 21. En dat ik dacht van, Heere, wat is deze? Ik snap het niet. Maar dat is oké. Amen. Dat is oké. Moet je exact weten wie die getuigen waren? Ik weet één ding, ik haal het principe eruit en ik weet, Gods volk wordt beschermd. Amen. En hij zal steeds een woord achterlaten. Amen. Ook al was Jeruzalem onder oordeel, er was steeds een kans om zich te bekeren. Er was steeds een kans om er nog aan te ontsnappen. Maar de window of time, de time window, werd kleiner en kleiner en kleiner. Tot uiteindelijk het oordeel kwam en dan was er geen ontsnappen meer aan. Maar in ieder geval, moeten we het letterlijk nemen? Ik weet het nog niet. Ik ga verder lezen. Vers 13, laatste twee. Op dat moment kwam er een zware aardbeving die een tiende deel van de stad verwoestte. 7000 mensen werden door de aardbeving gedood, de rest werd door vrees bevangen, begon de God van de hemel eer te bewijzen. De tweede wees voorbij, maar het derde volgt binnenkort. Oké, het oordeel is nog niet compleet, maar het komt eraan. Ja, en dan moeten we naar het laatste. Cool, Openbaring 11, dan gaan we verder. En dan, de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God, almachtig die is en die was, en dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen. Aan de kleine en de grote en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods die in de hemel is ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel en er kwamen bliksemstralen, stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Amen. Dit is eigenlijk wanneer de zevende engel de bazuin blaast, dat het oordeel compleet is. Amen. En luide stemmen klonken in de hemel. Als we teruggaan naar vorige Bijbelstudies, dan lazen we dat er een stilte was in de hemel. Weet je nog? Tussen de zesde zegel en de zevende, er was een stilte. Nu is er geen stilte. Nu zijn er luide stemmen. Met andere woorden, de stilte voor de storm is gedaan. De storm is hier. Het oordeel is hier. En dan zeggen ze, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En dan zou je misschien denken, maar God heerst toch altijd? Ja, als dit inderdaad de vernietiging is van de tempel, ja, in 70 na Christus, het is gebeurd, het is kapot, alles is kapot, de tempel is onteerd, het is ontheiligd, het is verdorven, het oude bestel is weg, oude verbond, het symbool daarvan is weg, ja, is dan dat het koningschap begonnen is. Ik dacht dat de Heer had gezegd, bij zijn opstanding, alle macht, alle autoriteit is aan mij gegeven in de hemel en op aarde. En ja, dat is waar, want we lezen ook in Openbaringen 1 dat er één op de troon zit. Ja, en die 24 oudsten die er allemaal rond zitten. Die op hun tronen zitten. We lezen dat inderdaad. En dus waarom zeggen die hier, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zichzelf en zal als koning heersen. Hij heerst toch altijd? Het is waar dat de Heer God heerst altijd. Maar door zijn opstanding heeft de Heer het wettelijk recht gekregen van de heerschappij. Ja, ik heb dat vandaag gelezen, was een heel goed voorbeeld. Dat betekent niet dat in 70 jaar Christus dat hij zijn regeerperiode reeds heeft uitgevoerd. Hij heeft wel het wettelijke recht. Het koningschap is van de duivel afgepakt, amen. Maar het wordt in 70 na Christus uitgevoerd. Ja, het wordt uitgevoerd. Het oude is definitief weg. Het was reeds in de geest weg, amen. Maar het wordt nu, amen, op aarde uitgevoerd. Er is nu geen hindernis meer. Er is nu geen verbintenis meer tussen de kerk en het oude Jeruzalem. We worden er compleet van weggetrokken, amen. Het is duidelijk dat God nu kiest om geen onderscheid meer te maken tussen heidenen en joden, maar dat er één volk is en dat nu het evangelie kan vooruitgaan over heel de wereld. Nu staat er niets meer tegen. Nu staat er niets meer in de weg. Nu kan niemand de kerk meer tegenhouden. Het is weg. Amen. Het is zoals het volk van Israël dat uit Egypte trekt naar het beloofde land toe. Zij hadden reeds de belofte gekregen en het wettelijke recht om in het land van Canaan te gaan. Maar zijn ze er direct geraakt? Nee, het heeft 40 jaar geduurd eer dat ze in dat land kwamen, eer dat ze voet zetten op de beloofde grond. Amen. Zo is hier ook, kan je ook een vergelijking maken. Jezus had reeds het wettelijke recht, alle autoriteit werd reeds aan hem gegeven. Maar dat koninkrijk, dat moet zich beginnen te openbaren. Ja? Inderdaad, dat is waar, moeder. Dat koninkrijk begint zich te openbaren in de realiteit, in het natuurlijke. En telkens als dat gebeurt, spreekt men alsof Jezus het koningschap overneemt. Amen. Eigenlijk is dit een wijze om te zeggen, there is a transfer of power. Er is een transfer van de macht dat eerst aan Satan toebehoorde, maar nu is afgepakt door de Heer. Amen. En we zullen dat later ook zien wanneer hij gebonden wordt. In Openbaring 19 voor het 1000 jaar, dat hij gebonden wordt. Ja? Jezus heeft gezegd, hoe kan je de goederen uit iemands huis gaan stelen? Hoe kan je de goederen van een sterke man gaan stelen als je niet eerst de sterke man bindt? Eens dat die sterke man is gebonden, kan je zijn huis binnengaan en kan je zijn goederen stelen. Zie? De sterke man is gebonden. Satan is gebonden. Amen. Hij was gebonden reeds vanaf de opstanding van Christus. Amen. Maar geleidelijk aan, meer en meer, zien we doorheen de geschiedenis, zien we doorheen het werk van de kerk. Amen. Dat we terugpakken, dat we autoriteit nemen over hetgeen dat aan ons is gegeven. Halleluja. We hebben meer autoriteit dan we denken. En we moeten daar meer gebruik van maken, want Satan is gebonden. Halleluja. Halleluja. Hij is gebonden. Hij is gebonden. Het koningschap behoort de Heere toe. Halleluja. Wij zijn met hem gezeten in hemelse sferen. En onze opdracht is om zijn liefde en zijn goed nieuws te proclameren, zodat meer en meer kunnen genieten van het koninkrijk van de Heere. Halleluja. Maar als we denken, oh, maar dat moet nog komen. En sommigen denken van, oh, ik hoop dat de Heer snel terugkomt, dan zijn we eigenlijk verlost van al dat slecht gedoe in de wereld. Ja, dan ga je nooit werken en opereren in hetgeen dat de Heer u heeft gegeven, want je denkt van, oh, dat moet nog komen. En dan zal er eindelijk een einde komen. Nee, er zal een einde komen wanneer dat wij beginnen beseffen wie we zijn in de Heer. Amen. Dat we dat beginnen op te nemen. En Jezus heeft dat duidelijk gemaakt in 70 na Christus. Dat wat hij heeft gezegd is uiteindelijk uitgekomen. Amen. Dat wat hij heeft afgenomen door zijn opstanding. Halleluja. Afgenomen van de duivel. Halleluja. Is nu een werkelijkheid geworden. Niet langer. Halleluja. Wordt er is een letterlijke tempel, is een letterlijke natie, amen, de natie van God. Niet langer kan de duivel Gods volk tegenhouden zoals hij vroeger heeft gedaan met Israël. Dat is nu niet mogelijk, want dat is voorbij. Amen, eerst toepassen op jezelf. En de laatste vers. Het is een beetje zoals 1 Korinthe 15.